Gemeente, vorige keer, zondag 8, betrof de indeling van de 12 artikelen, weet u nog wel? Onderverdeeld in drieën. Overeenkomstig het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader in onze schepping, God de Zoon in onze verlossing, God de Heilige Geest in onze levensvernieuwing. We hebben gezien drie gedrieën het werk van de zaligheid uitmaken. Omdat ze alles te maken hebben met het werk van de drie enige God. En geen van deze delen kan worden gemist als bijbelse onderdelen van het geloof. Het ware geloof waar de catechismus dan over heeft. Zondag 9 begint dan met de behandeling van het eerste deel van deze driedeling van de 12 artikelen. Namelijk, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Als je dat zegt, beleidt, wat beleid je dan eigenlijk? En wat gelooft u daar dan mee? Wat komt daar dan in mee als geloofsinhoud? En tegelijkertijd de taal van uw hart. Is het alleen maar een kwestie van, nou ja, ik geloof dat God alles geschapen heeft. Oké. Ik ben geen aanhanger van de evolutietheorie. Nee, ik geloof dat God de schepper is. En daarmee klaar. Of zit daar toch veel meer in? Welke plaats het eerste deel dan in het geheel van uw geloofsleven? En als u zich nog herinnert waar het over ging 14 dagen geleden, dan moet dat wel dit zijn, dat het geloof in God de Vader onze schepping inhoudt dat wij van daaruit het wonder zullen zien dat God alles geschapen heeft uit niets. En dat die God die uit niets alles geschapen heeft, nog alles onderhoudt. En ook mij onderhoudt, ook mijn leven draagt. Het gaat door diepten heen. Dat is op zich een wonder. En vooral dat element van het wonder, dat wil dit eerste deel van de geloofsbelijdenis helemaal doortrekken. Het wonder dat deze God die alles geschapen heeft, zich ook nu nog met mij bemoeit en ten diepste mijn God en Vader wil zijn. We samen hebben gezien dat het vooral ging om het verstaan van het paradijsleven in het begin. Het wondere leven van de omgang met God. Wat zo vol is geweest en wat zo echt is geweest en wat zo helemaal echt leven is geweest. Die verborgen omgang met God. En we zagen toen dat, wil het waarachtig geloof zich kunnen ontplooien, willen kunnen groeien en bloeien, dan betekent dat dat het gaat ontstaan vanuit een heimwee naar dat begin, toen alles zo goed was. Een diep verlangen naar datzelfde leven van toen, dat verborgen leven met God, naar het echte leven. En juist het missen van dat eerste leven, dat scheppingsleven, dat ongerepte leven met God, het missen daarvan door de zonde, dat leert ons nodig krijgen de herschepping. Het werk van God de Zoon. Vandaar dat wil je echt de Heer Jezus Christus leren kennen en hem nodig hebben, heel zijn werk, dat vanuit het wonder van de schepping, toen het leven met God zo vol en zo goed en zo echt en zo hecht was. En dat je dat absoluut niet meer missen kan. De Heilige Geest verwekt een diep verlangen daarna terug. In de psalmen hoort u dat steeds weer terugkomen. Een verlangen naar God, een hegen naar God, een dorsten naar God, een zoeken van God. Nou dit. En daarin zat het wonder. Het wonder van het begin, het prille begin. Het wonder van het echte leven met God. Nou, dat wonder wil het eerste deel van deze geloofsbelijdenis doortrillen. Dat is de inhoud ervan. Als we dus zeggen, wat is de inhoud van dit geloof in God de Vader, de almachtige schepper hemelen van aarde? Wordt ons leven daardoor dan gevormd, bepaald? Hoe bedoelt u nou, ik heb het al een beetje gezegd. Is dat voor ons eenmaal een kwestie van, ja, dat geloof ik dat God alles geschapen heeft. Ik geloof het, de schepper, oké, punt uit. Of trilt daar het wonder in mee? Het wonder van het diepe geheimenis van het ongerepte leven met God zoals het was in de... Gaat dat wonder ons leven bepalen van het belijden te geloven dat God de schepper is? Of zeg je in discussie met anders denken dan alleen maar, oh, geloof jij in de evolutietheorie? Ik niet hoor, ik geloof God geschapen heeft, punt uit. Ja, hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Ja, dat moet je geloven. Moet je geloven. Of komt daar een wonderlijk geheimenis doorheen en je zegt, moet je eens luisteren. Kijk nou eens rond. Naar de macrocosmos, het grote wereldbestel. Kijk eens naar de microcosmos, hoe wij zelf geschapen zijn. Hoe wonderlijk alles geschapen is. En is dan je getuigenis tegen die andersdenkende vol van dat wonder dat God de schepper is, jouw schepper is? Of is het slechts een constatering? Nou, wordt ons leven bepaald, gedragen door dit wonder van het geschapen zijn door God? We zeiden al, het ware geloof zet blijkbaar in met de schepper. En met de schepping. Dat bewaart ons al voor een beetje luchtfietserij. Dat doet ons tegelijkertijd als christen met beide benen op de grond staan, zoals we het zo graag zeggen. Maar dat is wel waar. Het ware geloof, dat begint inderdaad bij de schepping van het natuurlijke leven, het aardse leven. En dan ziet u ook gelijk een koppeling met zondag 1 van de catechisme, zoals ik het nog eens een keertje redding mag roepen, waar de belijdenis is, wat is uw enige troost, dat ik naar lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En ik heb u al meegezegd, dat begint niet met dat ik naar ziel, dat ik met mijn hart, mijn geest en mijn lichaam, dat ook nog ja, het eigendom. Nee, dat zet in met de lichamelijkheid. Met de natuurlijke geschapenheid. Daar heb je onmiddellijk een verbondenheid tussen de schepping en de herschepping. Tot ons als christen staan in de geschapenheid van God. In het wonder van de schepping. Je mag dus zo gezien nooit de schepping verwaarlozen. Dan kan ik dan even weer aan het vastknopen van het milieuvraagstuk enzovoorts. Ik begrijp er nu niet over. Wat heeft er wel mee te maken? Een waarachtig christen waardeert de geschapenheid. Is voorzichtig met de schepping. Kijk om je heen, is daar voorzichtig mee? En zie je eigen lichaam. Is daar ook voorzichtig mee? Dat is christelijk. Het is niet diep geestelijk om te zeggen van, ah, de schepping dat is toch maar buitenkant. En je lichaam is ook maar buitenkant. Het gaat om je ziel alleen. Pardon? Dat leert de Bijbel anders. En ook als we gaan de toekomst leren, dan is er sprake van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zelfs. God laat zijn schepping niet los. En geloven we toch ook dat straks als je lichaam sterft en gaat ontbinden het graf, dat er een tijd komt, dat de tijd van Christus komt, dat we naar lichaam en ziel opstaan zullen en met de Here zullen zijn. Ziet u wel? Dat de geschapenheid duidelijk een element is van het waarachtig christelijk geloof. En dat je maar niet, dat ze toch mee op mag gaan. Of de zaak moet vergeestelijken zijn. Ah, dat is allemaal een lang. Het gaat om je ziel. Nee. Het ware geloof begint in de geschapenheid. Het wonder van de schepping. En de herschepping koppelt zich daarbij aan vast. Het gaat om wat God beschapen heeft in het begin. En dat vernieuwen. Maar het blijft wel zijn schepping. Nou, de kerk beleidt hier dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Dat is een mond vol en een hart vol. Die grote God, die niet na te rekenen is. Die machtige God, schepper van alle dingen. Die zo te horen dan ook zo ver weg moet zijn, want zo groot is. Wil tegelijkertijd heel nabij komen. Heel dichtbij komen. Zodat hij zelfs Vader wil zijn. Vader-kind relatie. Dichterbij kan toch niet? Naast het moederschap. Die grote God, de schepper van hemel en van aarde. Die zo te horen op zo'n geweldige instantie van ons is. Niet na te rekenen is. Is mijn God en mijn Vader. Daar klinkt de zorg en de liefde in door en de betrokkenheid. Ja, mijn God en mijn Vader is. Ik heb vorige keer gezegd, laten we die vadernaam niet te gemakkelijk uitspreken. Het is heel teer. Het kan een stuk koude geloofsverwoording zijn om eigenlijk altijd maar automatisch de vadernaam te gebruiken. Doe daar voorzichtig mee. Dat je kind van deze God en Vader mag zijn, dat is natuurlijk een geweldig spanningsvol geheimenis. Wat zich alleen maar ontsluit, is Christus, de Zoon van deze Vader. En laat ons daaraan niet voorbij gaan. Laten we wel overwegen wat dit betekent voor onszelf. En dat je er innerlijk deel aan gekregen hebt. Voordat je de vadernaam uitspreekt. Je hart moet met je mond een eenheid vormen. Anders is dat mondbelijdenis, toch? Nou, daar heb ik vorige keer voor gewaarschuwd. Doe daar voorzichtig mee. Maar het is ook een andere kant. Je kunt ook uit eerbied voor de vadernaam hem te weinig belijden. En te weinig aandacht schenken aan het feit dat deze God je Vader wil zijn. En dan mis je ook een heel veel van de vertroosting van het christelijk geloof. Dan verdwijnt een stuk geborgenheid. Een stuk vastheid. Dan ben je eigenlijk voortdurend bezig met het heil voor je ziel. En hoe je God mag vinden. En of God God wil mag zijn. Maar als je nooit gefundeerd wordt in dit geloof in God de Vader. Dan betekent dat dat er een stuk kwetsbaarheid, openheid, losheid, gebrekkigheid in je. Dan mis je een voortdurende geborgenheid. Een weten dat je leven veilig gesteld is door deze God, in deze God, bij deze God. En juist de geseculariseerde mens vandaag. De mens van het postmoderne tijdvak. Die zoveel zekerheden om zich heen gebouwd heeft. Die zo te zien zo vast en zeker is van de dingen. Die houdt van een vast en zekere greep op de dingen. En die tegelijkertijd zo ontzettend kwetsbaar is. Zo geweldig onzeker is. En zo chronisch het gevoel heeft van ongeborgen. Wie ben ik? En waar ben ik in dit grote geheel? Juist voor deze moderne mens dient de kerk vandaag die geborgenheid in God door te geven, door te vertalen, voor te leven, uit te stralen. Er is borgenheid, een vastheid en zekerheid in God. Als je mag weten hij je Vader is. En als de kerk dat niet meer doet. Voorleven, doorgeven wat echt de geborgenheid is. Wie en waar zul je het dan wel vinden vandaag de dag? Dan raakt heel de zaak op drift, toch? Nou. Ik vermoed gemeente dat de voorbeeldfunctie in deze. dat de wereld aan ons ziet, dat deze God die wij beleiden, die almachtige God, onze Vader is, die in alles voor ons zorgen wil. Als we dat niet meer doorgeven, dan mis je de aansluiting op de wereld in die zin dat je de boodschap van de Evangelie niet meer doorgeeft waar het echt om gaat. En ik vrees dat in deze het laten zitten, voor een heel groot gedeelte. Ik ben bevreesd dat de kerk vandaag de mens zonder God nauwelijks meer geborgenheid en vastheid biedt. Of het moet zijn in restructuren. Als je dit doet en dat doet, dat paardje loopt, daaraan denkt en je zo gedraagt, dan heb je een stuk vastheid en geborgenheid. Maar heeft de mens zonder God geen greep op, daar heeft ze niets aan. Dat mist inhoud. Dat mist karakter van het kindschap van deze Vader, die de almachtige God en Vader is. En als ik kijk naar de andere kant, ik las een tijd geleden dat de EO-aanhang, en dat lijkt dan zoveel, dan toch maar voor 80% kijkt naar alle andere programma's. Nou, vindt u er zelf van. En daarnaast, wat geen tv heeft, dat beroemt zich doorgaans voor 80-90% op de vastheid en de geborgenheid van het isolement, van een geïsoleerde leefwereld, maar zonder God. Nou, als de wereld sterft bij het leven, wiens schuld is dat dan? Als wij het niet meer uitleven en het voorleven, wat echte geborgenheid is, wat echte vastheid is en zekerheid in de vader-kindrelatie. Ik wil dat maar eens in ons midden neerleggen. En tegelijkertijd vragen, waar is het afhankelijke leven en de verborgen omgang met God? Het in alles van God afhangen. Dat alle draden van je ziel heen wijzen naar God. En alle draden van je ziel gevuld worden met God. Dat je zo alleen maar kan leven. Die verborgen afhankelijke omgang met God. Daar is dat. Dat die grote schepper van allen en alles. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Ook mijn God en Vader is. Dominee, wat zegt u? Lieve mensen, ik kan het nauwelijks omvatten. Ik kan het zelf nauwelijks bevatten. Dat u ook mijn God en mijn Vader is. Nou, u hoort wel, dat kun je ook alleen maar zeggen en beleiden. Vanuit zondag 1 van de catechismus. Het eigendom te zijn van mijn getrouwe zaligmaker. En dat houdt tegelijkertijd in de intimiteit van de verzoening. Wat bedoelt u dit? Je kunt zo makkelijk preken en spreken en praten over de verzoening met God. Maar de intimiteit van het verborgen leven met God. Hoort u er wel eens over spreken? Het is heel speciaal hoor. Het intieme leven met God. Vader-kind. Nou, daar gaat het om. De rest kun je echt vergeten hoor. Want dit is de inhoud van deze geloofsbelijdenis. De geborgenheid van de herschepping wijst terug of geeft opnieuw de geborgenheid in de schepping. Het ontbrak de mens, de eerste mens, aan niets. Hij had God. Het ontbreekt de nieuwe mens in Christus is ook aan niets. Hij heeft God tot zijn deel. Lieve mensen, deze echtheid, deze vastheid, deze radicaliteit, deze totaliteit, wat is het? Vergeet de rest nou maar. Dit is het. En alleen dit doet wat? Dit doet Gods eigen werk in een wereld zonder God. Die schreeuwt om geborgenheid, om zekerheid. Om zingeving. Nou, ik vraag me wel eens af, met u, als de Zoon des Mensen terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Ja, godsdienst genoeg. Maar geloof. Of is de verwarring dan zo ver dat alles noodzakelijk nieuw moet worden? Denk het. Geloof het. Alleen zo leren wij God beleiden als de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Wat staat er nou? Ja, het zijn wat archaïsche bewoordingen, ouderwetse begrippen, bijbelse begrippen ook wel, maar wat staat er nou? Nou, niet dat ons beraad de doorslag geeft. Hoe zal ik het doen in mijn leven? Hoe zal ik het aanpakken? Hoe zal ik zoveel zelf verzekeren? Hoe zal ik zoveel mogelijk garanderen dat ik niet ons beraad, maar het leven uit de eeuwige raad van God, dat geeft soliditeit, vastheid, geborgenheid, zekerheid, persoonlijk en ook kerkelijk. Hoe moet het toch met de kerk, als je leest vandaag, wat moet er van de kerk toch worden? Leef nou eens vanuit Gods raad, waarin alles voorzien is. En laat hem nou eens regeren, door het onmogelijke heen. Dat is het leven van het kindschap. Dan mag je verstand van gebruiken, maar in directe afhankelijkheid van de raad en voorzienigheid van God, waarmee die alle dingen onderhoudt. Dat geeft de doorslag. Zeg maar de eeuwige gedachten van God. Hoe God over je denkt. Wat God voor je uitgedacht heeft. Doet een vader toch? Ja toch? Wat God voor je uitgedacht heeft, dat is goed. Want God is goed. Kijk. Als je hierdoor laat raden, door de raad van God, dan kom je in de geborgenheid terecht, die niemand je afneemt. En ook niets je af kan nemen. Niet de voorzieningen die wij treffen, maar Gods voorzienigheid. Die onderhoudt en hij regeert. En hij zal wel zien. Hij zal het wel maken. Want God regeert. En God is mijn Vader. Lieve mensen, gelooft u ook niet dat men hier vroeger wellicht meer van wist dan vandaag? Het afhankelijke leven, het vertrouwende leven op mijn Vader in de hemel, die het wel maken zal. Ik kan wel soms geweldig hebben, nou vroeger, eerlijk gezegd, echt waar. Dat echte, dat ongekunstelde. God zal wel zien. Hij zal het wel maken. Kijk, dat geeft een geloofsmatige geborgenheid. En een vastheid. Dwars door de grijpbare, ongrijpbare dingen heen. God zal God zijn. En hij laat niet varen het werk van zijn handen. En hij is trouw. Maar hij is dan wel God op de wijze van een vader. Van een vader. En dat kan moeilijk zijn voor mensen die negatieve ervaringen hebben met een vader. Ik denk aan incestslachtoffers. Maar het hoeft nog niet eens. Sommigen hebben een hele moeilijke jeugd gehad. Geen echte vader gehad. Maar dan kun je toch ergens wel aanvoelen hoe een echte vader moet zijn. Nou, nog veel volmaakter is hij dat. Deze God en de Heer Jezus Christus. Hij is mijn Vader. En hij zit je niet dwars. En hij misbruikt je niet. Hij is helemaal goed voor je. Je Vader. Dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Tegelijkertijd de Almachtige. Ja, wat kunnen we ons soms niet te gaan verloren voelen. zomaar verloren in die grote wereld. Ja, omdat we de rechtskennis van de schepper kwijt zijn. Want Adam ging fijnzinnig, heel subtiel om met zijn God, zodat er iets tussen kwam. En daarom is van ontzaglijk groot belang de kennis van Christus, van doorslaggevende betekenis. Wie hem kent, maar dan echt kent, met je hart kent, bevindelijk kent, van God vandaan, wie hem zo kent, die leert God de Vader kennen, die zeer hoog woont en toch heel laag ziet, die ongelooflijk hoog is en hoog woont, maar die tegelijkertijd woont bij de nederige en de verslagene van hart. Dat is het geheimenis in Christus, de Immanuel, God met ons. Nou, let erop, in dit eerste deel van de 12 artikelen is er al onmiddellijk sprake van onze Heer Jezus Christus. En dat betekent, gemeente, dat het onmogelijk is om God te belijden zonder Christus. Je kunt dus niet zeggen van ik geloof in God, maar ik ken Christus niet. En dan zegt u onzin. Dan geloof je in afgod. God te belijden als God kan ten diepste alleen in Jezus Christus. Zijn naam wordt hier onmiddellijk ermee gemoeid, genoemd. Het is onmogelijk God te belijden zonder Christus. Wij geloven niet in de God van de filosofen. Weet je wie God is? Ja, kijk. Dan moet je denken aan de schepper en je begrijpt toch wel, er moet wat wezen en er moet wat achter de dingen zitten. De dingen hebben een geheim en dat moet toch God wezen, dat begrijp je toch wel. Prima, maar was niet de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij komt in Christus helemaal nabij. Als die God die in alle intimiteit zich laat kennen, als een vader voor zijn kind, omdat hij vader is van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Laat deze lijnen vooral gemeente in uw leven aanwezig mogen zijn. Schepping en herschepping. Hebben alles met elkaar te maken. Als hij dan uit louter genade mijn vader is, dan zal hij ook voor mij zorgen. Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft, wat ik nodig heb, aan lichaam en ziel verzorgen. Als u wel goed kijkt en luistert, dan ziet u hier terugkomen de grondgedachte van het geloof. In zondag 7, namelijk vertrouwen. Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zorgt voor mij. Heb je er erg in? Zijn vaderlijke zorg naar lichaam en ziel is zo totaal en zo helemaal, dat een christen vertrouwt, deze God altijd in alle dingen voorzien. Ik vertrouw dat en ik twijfel er niet aan zelfs. En dan kan er van mijn kant zelfs geen enkele zorg meer overblijven. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Ja, maar je twijfelt toch vaak. Je zit toch soms vaak vol met twijfels. Ja, maar let erop. Het gaat hier om het ware geloof. En in het geloof is er geen twijfel. Rondom het geloof loeit de storm van de twijfel soms. Ruk aan de takken van je leven en probeert je te ontwortelen. En het dak boven je hoofd in te laten storten. De storm van de twijfel rondom het geloof. Maar in het geloof is geen twijfel. Onthoud u dit onderscheid. Dat bedoelt de catechismus. Daar heb je gelijk het verschil tussen het zaligmakend geloof en het tijdgeloof. Voor het zaligmakend geloof staat Christus borg. Vanwege de Vader. Door de Geest. Geen twijfel. Want dat vertrouwen is vermengd met liefde. Hij is mijn Vader. Een Vader doet mij geen kwaad. Als je een echte Vader hebt gehad. Dat is een goede Vader. Herkent u dit toch? Papa doet mij geen kwaad. O, ik realiseer me de pijn van incestslachtoffers. Maar geloof het, lieve mens, als u zich aangesproken weet vanavond op dat punt. Een echte Vader doet zo niet als die met jou gedaan heeft. Een echte Vader, een kind zegt, papa, papa is toch mijn papa, doet mij geen kwaad. Nou dan, kijk. Daar heb je ook het echte geloof, het zaligmakend geloof. Die God kan mij geen kwaad doen. Die doet mij geen kwaad. Wat is mijn Vader? Nou dan? Mijn Vader doet me geen kwaad. Tuurlijk niet. Het geloof. Echte geloof. Het tijdgeloof, dat komt op uit de twijfelende mens. En dan zit je inderdaad vol van twijfel. Dan is er geen spoortje echt vertrouwen meer. En als het dan heel moeilijk gaat worden, als verdrukking of vervolging komt, zegt de schrift, wordt het terstond geërgerd. Ja. Je wil twijfelen je leven niet positief oppakken hoor. Als je altijd maar twijfelt en nog eens twijfelt en nog weer eens en altijd maar twijfelt. Heb je geen geloof? Het echte geloof vertrouwt. En daaromheen kan het stormen. En dan kruip je dicht naar Vader toe. Je klemt je Vader vast. De storm drijft je naar hem toe. Dat altijd maar twijfel en nooit vertrouwen is een tijdgeloof. De christen uit de catechismus. Deze God en Vader zal voor mij zorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste. Al het kwaad. Hier heb je uit de kruistheologie. Zo slim kan het niet lopen. Zo scheef kunnen dingen niet gaan. Of het komt goed. Want God is mijn Vader in Christus. En de dwarsbalken van het kruis breken mij. Hoe dwars het kan gaan in mijn leven. En hoe dwars ik zeg. Dat God nochtans daardoorheen. Mijn God en Vader zal zijn. Mijn God is. Kijk. Al het kwaad. En dan moet je niks uitzonderen. Zal hij mij ten beste keren. En dan kan ik gaan invullen natuurlijk. Wil je dat dan zelf maar. Dat wat je het meest hoogt. Wat je het meest pijn doet. Je mag toch zeggen. En het zal toch ten beste. Voor mij uitlopen. Omdat God het goede met mij voor heeft. Vanuit zijn raad en voorzien. Hij is mijn Vader. Nou dan. Kijk mee deze dingen. Een tijdgelovige buit God uit. Gebruikt God. Ik noem het 14 dagen geleden Kuipert. Die geweldig hekelt het gebruiksgeloof in de gereformeerde gezin. Dat heeft hij gelijk in, nota bene. Het is een ketter, maar hij heeft wel gelijk. Dat punt. Het gebruiksgeloof. God gebruiken voor. God voor je karretje spannen. En als het dan niet meer lukt. Als het plannetje in duigen valt. Ja, dan zit je met de schuiven. Wat moet je met zo'n God? En ik heb wel wat mensen gezien in mijn leven. Die lang geloofd hebben in God. Tot het zo moeilijk werd. Dat ze loslieten. Kerk loslieten. God losliet. Ja, ja, dat komt van. Als je een gebruiksgeloof hebt. Ja. Dat stort in. Maar het waarachtige geloof. Wat weet van de intimiteit van het kindschap. Is mijn Vader. Het waarachtige geloof kan tegen een stootje. Kan tenslotte het kruis verdragen. En schande verachten. om de heerlijkheid die voorgesteld wordt. Weet u hoe het komt? Wel, een rechtgelovige buigt onder God. Buigt eronder. Als het ergste in je leven je overkomt, denk nou maar eens iets in. Hij buigt onder God. Dan moet u voor uzelf maar invullen wat nou het ergste zou wezen. Denk het allerergste u nou eens in. Je man of je vrouw of je kind. Of jijzelf. Denk het allerergste nou eens in. Een echt gelovige buigt onder God. Als God ongekende zware wegen met je gaat. Dan zie je mensen in de kerk zitten. Zie een levensgeschiedenis voor me. Als je gauw door het dal van de schaduw van de dood. Geen licht meer hebt. Het is alles duisternis en dood. Alles donker. Dan toch geloven. En hij zal het toch mij ten beste keren. Hoe komt dat? Hoe kun je dat zeggen? Omdat je buigt onder God. En buigen betekent, ik heb het ook niet verdiend dat het goed zou gaan. Ik heb het ook niet verdiend dat ik zalig word. Ik heb het ook niet verdiend dat hij mijn God is. Wat ik wel verdiend heb, dat is de dood. Wat ik wel verdiend heb, dat is eeuwige straf. Dat is buigen onder God. En dan ga je je mond houden. Hand op de mond. Heb je niks meer te zeggen. Buigen onder God. Dat is het eerste wat een christen leert. En hij leert dat voortdurend. Buigen onder God. En als je onder God kan komen, dan kan hij je geen kwaad meer doen. Dan kan hij werken als een vader voor je gaan zorgen. Langs ongekend kruiswegen. Dan zal ik een wonderlijke wijze zijn goedheid nogthans je laten zien. En dan zul je later zeggen, dat is de Psalm 119 toch. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Lieve mensen, dat is wat hoor. Dat is niet niks. Dan raak je jezelf kwijt. Buigen onder God. En nogmaals, dat is het. In toenemende mate. Het verborgen leven met God in Christus. Buigen. 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 Als je geen hand voor je ogen meer ziet. Pikke donker. En dan toch gaan zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Kijk dan naar uw echte psalmzangdag. Psalmzangdagen zijn mooi. Prachtige kerk zeg. Prachtig orgel. Alle mensen van je eigen soort. En een goede dominee. Psalmzangdag, ja. Als je dwars tegen de dood en de duisternis. En de beproeving en de onmogelijkheid zingt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ik zeg u, dat is een echte psalmzangdag. Dat is het lied van Gods kind. Kind dat toch weet heeft van zijn vader. Vader is het vergeten. Heeft het zelf gezegd. Heeft me een keer apart genomen. Heeft gezegd, mijn kind, dan moet je eens luisteren. Zou je het goed onthouden? Ik zou je niet vergeten. Ik zou je nooit verlaten. Kijk. Dat is meegenomen. In de genade. Dat komt terug. Op kritieke momenten. Je weet wat je aan God hebt. Je zingt door de diepte heen. Denk aan Jozef. Je zult in de gevangenis terechtkomen. Door je broers verkocht. En toch God blijven hopen. Je zult in die vis terechtkomen met Jonas in de diepte van zee. de contouren van de hel aftasten. En toch zingen. In de buik van de walvis. Ik zal die God weder aanschouwen in zijn tempel. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is kinderlijk geloof. Dat is echt geloof. De catechismus spreekt dan in dit verband van dit jammerdal. En ik kan me voorstellen dat ze soms mensen zeggen, ja, dat is erg negatief, zeg. Dit jammerdal. Jongen, jongen. Laatst zat een journalist van de Leidse Krant in Noordwijk in de kerk en werd gepreekt door een jonge predikant op zondag 9 over het jammerdal. Een journalist heeft in zijn krant uitgemeten. Het is toch wat, zeg. Een jammerdal. En dan zo'n jonge vent nog. Niet te geloven, zeg. Wat een negativistisch levensgevoel is dat. Ja. Ja? Nou, ik zal zeggen, alleen de media zouden ons al moeten overtuigen dat die ganz und groß in grote lijnen waar is, het jammerdal. Je kan geen nieuws horen of geen journaal bekijken. Het is de ene ellende na de andere. Ik vraag me alsof het me niet te selectief te werk gaat. Waarom is er morgen op de Radio Nieuwsdienst niet een bericht dat iemand in de Maranatenkerk gisteravond God ontmoet heeft? Ja. Ja. Ja, dat valt buiten een beetje. Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Al dat negatief, al die ellende. Je wordt ermee overspoeld. Nou, ik zei al, de media zelf zou die moeten overtuigen dat het waar is. Dat dit leven eigenlijk een jammerdal is. Maar ik vind dat toch eigenlijk ook weer te negatief. Want er wordt hier duidelijk gezinspeeld op het dal Baca, Psalm 84. Dat betekent dal van tranen. En weer door het dal van tranen, het dal Baca, het jammerdal, daarop doelt de catechismus, trok de pelgrim naar Jeruzalem. En wat voor moeilijkheden hij ook ondervond, hij wist toch, ik zal van kracht tot kracht steeds voortgaan. En dat zal komen in Sion. Het lied van de pelgrim, als hij trekt door het dal Baca. Nou, in dat perspectief moet u deze catechismus belijdenis plaatsen. Als je een waar christen bent, dan ben je een pelgrim. En je trekt door het dal Baca, het jammerdal. En dan kun je heel veel goeds van God ontvangen. Een hele goede vrouw, een hele goede man, schatten van kinderen, een goede betrekking, prachtig huis, een goed leven, gezondheid. Ja, prachtig, goed, mag je dankbaar geweest. Als een christen op zijn reis naar huis de gemeenschap met God die ervaart, gelukkig. En die ervaart zoveel op zijn weg aan het kruis, waardoor God hem beproeft en loutert, dat hij alleen door God in stand gehouden kan worden. Nou, dat wordt bedoeld met het dal Baca, het jammerdal. Een christen is zo uiterst kwetsbaar. Als God hem niet nabij is, als God hem niet draagt, en hij mag in hem van kracht tot kracht voortgaan. De Heer is mijn sterkte, dan houdt u het niet vol, dan houdt u het niet uit. Dat is de betekenis van het dal Baca. Dit jammerdal. Het is een belijdenis. Het is geen constatering onder meer, een neutrale constatering over het leven van de mensen hier op aarde. Nee, het is een geloofsbelijdenis. Ben je pelgrim, dan trek je door het dal Baca. En dan mag je het kruis op je nemen. Wat God voor je aangemeten heeft. En wat je toegemeten heeft. En dan buigen onder het kruis en de herder volgen. En dan dicht bij de herder blijven. En het gezicht houden op Jeruzalem. Op de Godstad. Dan gaat het goed. Maar kijk je naar beneden. Dan struikel je over al die steen. En je loopt vast in het moeras. En je kan niet verder meer. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is het dal Baca. Jammer dan. Dat wordt bedoeld. Nou, in het dal Baca, het Jammerdal, stellen ze hem dan een fontein. Eindgoeds, al goeds. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Hoort u dat? Alle dingen. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Maar er staat wel bij. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daar hebben we ons te houden, gemeente, aan wat Luther noemt de geopenbaarde God. Zoals God zich openbaart in de schrift. In zijn barmhartigheid. In zijn genade. In zijn rechtvaardigheid. Houd je aan de geopenbaarde God. Luther zegt, er is ook een verborgen God. God in zijn verborgenheid. Die je niet volgen kan. Die je niet narekenen kan. Van wie je heel vaak zegt, lieve God, moet dat nou zo? Ik begrijp er helemaal niks meer van. Dat is de verborgen God, zegt Luther. Maar God in zijn verborgenheid heeft het beste met je voor. Houd je toch door alles heen. Aan de geopenbaarde God. Hij is toch barmhartig. Hij is toch genadig. Hij is toch liefde. Al krijgen we vaak te maken met die verborgen God. Verborgen God. En ik kijk weer, ik zie weer mensen in wie leven dit helemaal waar is geworden. De verborgen God. Wekenlang, maandenlang, de verborgen God. God, waar bent u? Hij is er, hoor. En hij was er. Genadig, barmhartig, maar in Christus. Hij sleep je als een mand. Je werd gebeeldhouwd naar zijn beeld. Dat was zijn bedoeling. En daarom buigen, en ik het beste met u voor. Alleen deze God is in staat al het kwade ten beste te keren. Omdat hij dat doen kan, als een almachtig God, heeft er de macht voor, de almacht, en ook doen wil. Hij wil het ook, als een getrouw vader. Kijk, het ongeloof brengt onderscheid aan tussen kunnen en willen. Ja, God kan het wel. Ik weet zeker dat God het kan. God kan het beter maken. En God kan mijn vrouw weer beter maken. Maar wil die het ook? Wil die het ook? God kan ervoor dat ik uit deze vredelijke situatie toch weer tevoorschijn kom. En het licht mag zien. Maar wil die het ook? Dat is het ongeloof. Maar het geloof vat die dingen samen, één adem, de adem van de geest. Hij kan, en wil, en zal, in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Misschien, nee, volkomen uitkomst geven. Dat is kindertaal. Amen.